zit hier aan tafel met Jan Dille en Jan van Petegem. Twee experts en auteurs van vele werken over welzijn op het werk en preventie in het bijzonder. Welkom. We gaan het vandaag hebben over de vraag: moet de preventieadviseur na de coronacrisis een fan van wetenschap worden? Want jullie hebben daar toch wel uitgesproken mening over. Daar gaan we het vandaag over hebben. Laten we eens starten met de vraag: als ik kijk naar twee titels van jullie boeken, Actuele uitdagingen voor de veiligheid van de gezondheid op het werk en zin of onzin van de risicobeoordeling bij de welzijnswetgeving. Wat is volgens u de stand van zaken rond wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot preventie? Bent u hoopvol of is het tijd om een versnelling hoger te schakelen?
Ja, Henny, ik ben op zich hoopvol en positief ingesteld ten opzichte van de kennis en de deskundigheid en de professionaliteit van de preventieadviseurs. En toch denk ik dat er enkele structurele problemen zijn op gebied van wetenschappelijke kennis en evidence-based beroepsuitoefening. En u mag in die zin de titel van mijn boek ook bekijken, dus de zin en de onzin van de risicobeoordeling. Ik denk dat er heel veel preventieadviseurs niet of onvoldoende op de hoogte zijn van de zin van bepaalde methoden, modellen die zij gebruiken en daaraan gekoppeld ook veel methoden en risicoanalyse-methodes of modellen die zij gebruiken en die op zich weinig zinvol zijn. Dus ik vind dat toch wel een structureel probleem dat veel preventieadviseurs onvoldoende op de hoogte zijn van de nieuwe wetenschappelijke evoluties, onvoldoende evidence-based werken en dat zij op zich veel te weinig kritisch zijn ten opzichte van zichzelf en vooral ook te weinig kritisch zijn ten opzichte van de modellen en de methoden die zij gebruiken. En ik denk dat dat wel een fundamenteel en een structureel probleem is in de preventie.
Ja, u neemt het woord in uw titel uitdagingen in de mond, of in de pen in dit geval.
Ja, om op uw vraag in te gaan, er bestaat eigenlijk nogal wat wetenschappelijk onderzoek rond preventie, weet u. De mythe is vaak, hoort dat vaak, van ja, we weten zo weinig over de fundamenten van onze manier van werken. Dat is eigenlijk niet waar. Er bestaat nogal wat wetenschappelijk onderzoek, al jaren eigenlijk, over ja, de aanpak van veiligheid, gezondheid op het werk. Het probleem, het zijn twee problemen, vind ik. Het ene probleem is dat het heel lang duurt alvorens die wetenschappelijke bevindingen doordruppelen naar de praktijk. En dat verbluft mij, dat blijft mij verbluffen, hoe groot de kloof is tussen waar wetenschappers mee bezig zijn en waar mensen uit de praktijk mee bezig zijn.
En hoe komt dat volgens u, dat die doorstroming zo gebrekkig verloopt?
Oh, dat is met bijna, vrees ik, alle domeinen van het maatschappelijke leven. Er is op het moment een hele discussie gaande in de pers over ja, sociale zekerheid en het optimaliseren van ons sociaal zekerheidssysteem. Daar bestaat bergen wetenschappelijk onderzoek rond, maar dat druppelt bijzonder weinig door tot in het beleid. Dat is een frustratie, vind ik. Ik heb het daar heel moeilijk mee. Dat is blijkbaar eigen onze maatschappij.
Ja, ik denk toch dat er iets meer fundamentele problemen zijn. Hè. Ik denk dat de overbrugging van de kloof tussen wetenschap en praktijk, dat daar toch enkele andere redenen zijn ook. Hè. Zoals ik u zeg, gezet met een vorm van verouderde, verstarde institutionele structuren die vrij conservatief zijn en die vooral ook geen kritiek of die in vraag stellen van de eigenlijke beroepspraktijk mogelijk maken. Je zit daar met een hoop zelfverklaarde experten of consultants die dikwijls niet of onvoldoende op de hoogte zijn van de nieuwe wetenschappelijke evoluties en van de evidence-based praktijken. Dus op zich alleen zeggen er is veel wetenschappelijk onderzoek en de kloof tussen wetenschappelijk onderzoek en de praktijk wordt niet of onvoldoende vertaald, is natuurlijk waar, Jan. Daar ben ik het 100% mee eens. Maar ik denk echt dat er nog andere, meer fundamentele redenen zijn. Conservatisme, het niet aanvaarden van kritiek, het niet in vraag kunnen stellen of willen stellen van bijvoorbeeld de beroepsgroep. Dat zijn toch allemaal meer zaken. Op zich ook relatief boeken die worden gepubliceerd. En als ze gepubliceerd worden, weinig boeken die gelezen worden. Ik denk dat er toch wel meerdere redenen zijn waarom dat die kloof moeilijk te overbruggen blijft.
Dat is een pragmatische visie die ik onderschrijf. Hè. Als je weet hoe bij ons nieuwe reglementeringen en dus ook de preventiewetgeving tot stand komen, ja, dat ligt integraal in de handen van de sociale partners. Waar er niemand van is die zelfs maar een bedrijfsgroep van ooit van kortbij gezien heeft. En die mensen maken dan wetgeving. Ik stond mee aan de wieg, mag ik in alle bescheidenheid zeggen, van de Europese kaderrichtlijn in 1989. Daar waren honderden mensen bij betrokken, voornamelijk syndicale afgevaardigden en werkgeversafgevaardigden. Ik was vaak de enige die een beetje wist waarover het ging. En ja, dan verdrinkt uw stem in eigenlijk politieke compromissen en bekommernissen om machtsevenwichten. En in dat bedje zijn wij ziek.
Ja. Maar heeft de wetgever dan geen taak om dat strenger aan te sturen? He, want als we gaan kijken in de coronacrisis, wetenschap is alomtegenwoordig. He. Elke beslissing wordt op wetenschappelijke basis genomen. Dus je zou veronderstellen dat er toch een zekere openheid is over de merites van wetenschappelijk onderzoek rond preventie.
Ja en nee. Het onderzoek, en Jan gaat mij er ongetwijfeld ook wel gelijk in geven, zeker, bestaat heel veel wetenschappelijk onderzoek, maar vaak op heel hoog niveau. En het is vaak heel moeilijk om de vertaalslag te maken, zelfs voor een academicus, tussen die highbrow science en de praktijk op de werkvloer. Ik ga twee voorbeelden geven. Op dit moment is er heel veel discussie, heel veel over het model safety 1 versus safety 2. Jij kent dat ongetwijfeld. Daar bestaat heel veel academische literatuur rond. Dat zijn heel verstandige theorieën. Maar zelfs ik heb het er moeilijk mee om de vertaalslag te maken van die ingewikkelde theorieën naar wat betekent dat nu voor mij in de praktijk. Ja. En andersom zijn er een aantal geconsacreerde praktijken op de bedrijfsvloer. Ik zeg maar iets, last minute risk analysis. Iets waar elke moderne onderneming mee bezig is. Ik ken geen enkel wetenschappelijk onderzoek dat heeft proberen valideren wat blijft daar nu van over in de praktijk, wat is de toegevoegde waarde daarvan. Dus heel veel wetenschappelijk onderzoek gaat een beetje voorbij aan die pragmatische behoefte van het uittesten van modellen. Men is op een veel hoger niveau bezig.
Ik ben het daar natuurlijk 100% mee eens, Jan. Maar alleen het in de schoot leggen van de overheid, ik denk dat dat een iets te beperkte benadering is. Maar ik ben het wel eens dat er zeer veel, ik noem dat flauwekul, dat heel veel preventieadviseurs zich bezighouden met flauwekul. Zij houden zich in feite bezig met modellen die de toets der wetenschappelijkheid niet hebben weerstaan. Je hebt er een paar voorbeelden van gegeven, last-minute risicoanalyse. Ik denk niet dat het uitvoeren van een LMRA ooit al één ongeval heeft voorkomen. Maar dat is veel ruimer dan als je gaat kijken naar toolbox-meetings of het uitvoeren van een maandelijke werkplekinspectie. En nog een nieuwe life-saving rules. Elk bedrijf slaat u dood met life-saving rules. En ik noem dat administratieve veiligheid, die op zich de risico's op de arbeidsplaats niet of nog nooit heeft verminderd. En daar moeten we dus af. We moeten af van administratieve veiligheid. In de wetenschappelijke literatuur spreekt dan work as imagined, hoe dat we denken dat het moet zijn. En moeten gaan naar work as done, zoals het gedaan wordt op de werkvloer. En we zitten daar in de veiligheid toch echt wel met een probleem. Ook naar de overheid, jaaractieplannen, globale preventieplannen, dat zijn dikwijls fantasieplannen die uiteindelijk weinig toegevoegde waarden hebben. Ik denk dat er andere voorbeelden zijn waar het wel kan.
Kunt u eens een voorbeeld geven om dat concreet te maken, dat je een aanpak hebt die wel wetenschappelijk onderbouwd is en die tot resultaat heeft geleid? Want als ik u goed hoor, dan is dat wel belangrijk, hè? De effecten daarvan.
Op gebied van veiligheid gebeurt dat net iets minder. Maar bijvoorbeeld als we gaan kijken naar de geneeskunde. De geneeskunde heeft in feite voor hetzelfde gestaan als de veiligheid. Men is nu gegaan naar evidence-based medicine en men gaat daar acties nemen naar patiënten dan. Ik stel voor om dat ook een keer te vertalen naar veiligheid en presentie en gezondheid. Gezondheid en medische zaken zijn toch een beetje analoog. Om daar naar evidence-based safety te gaan. En als ik één ding uit deze podcast naar voren wil laten komen, we moeten meer evidence-based gaan werken. Ik zie toch ook nog een paar andere interessante zaken. Ik vind het initiatief van uitgeverij In hier natuurlijk goed. Het is een vorm van kritiek, een vorm van zelfkritiek en dat is positief. Ik denk dat in het verleden niet of veel minder mogelijk was. Ja. Als ik kijk bijvoorbeeld de podcast van Timothy van Goetem, of als ik nu de podcast zie van Andrew Ray, Safety at Work, dat is enorm interessant. Daar worden echt experten aan het woord gelaten, dikwijls ook academici, mensen met een duidelijke visie. En wat mij vooral daar enorm in boeit, is dat er discussie is, dat mensen het oneens zijn, dat er gediscussieerd wordt over argumenten en men moet kunnen aanvaarden dat over bepaalde zaken men het oneens is. En dat is echt iets wat ik in die 30 jaar dat ik in de veiligheid zit, dat ik echt heb gemist. En er was in feite één persoon waar ik dat iets, net iets minder miste. En die persoon zit nu rechts van mij. Dat is iemand die af en toe toch op basis van argumenten, op basis van ja, een gefundeerd oordeel, zaken in twijfel durft te zetten. Dus ik ben op zich niet negatief ingesteld, ik ben positief en het bewijs dat we hier nu zitten, kan ik alleen maar positief waarderen.
Absoluut. Waarom denkt u dat preventieadviseurs eigenlijk zo weinig interesse hebben in wetenschappelijk onderbouwde methoden? Want dat zou in principe hun taak één gemakkelijker moeten maken, plus de veiligheid moeten verhogen.
Wel, ik neem ze niks kwalijk. We hebben in België een overload aan reglementering. Vooral op het vlak van veiligheid en gezondheid. Preventieadviseurs slagen er met moeite in om tegemoet te komen aan al die wettelijke detailreglementeringen.
Ik vind dat ook een stuk een drogreden, Jan. Men kan zich niet verschuilen achter wetgeving om zijn eigen professionaliteit niet te laten verbeteren. Dus ik vind, het is voor een stuk natuurlijk waar dat de preventieadviseur zich veel met administratieve taken moet bezighouden, dat hij daar voor een stuk in verdrinkt. Maar dat kan natuurlijk niet de enige reden zijn om zich niet te baseren op wetenschap en op evidence-based safety.
Wel, nogmaals, ik neem die interne preventieadviseur niet veel kwalijk. Wat ik kwalijk neem, is dat de overheid, de sociale partners, geen gebruik maken van wetenschappelijke bevindingen om een wettelijk kader op punt te stellen. Het is niet omdat een bepaalde wetgeving logisch lijkt, dat ze ook toegepaste waarde geeft. Ik kan u heel veel voorbeelden geven van wettelijke verplichtingen die eigenlijk logisch lijken, maar waar wetenschappelijk onderzoek achteraf van constateert van ja, dat brengt eigenlijk niet op. Hè. We zijn het samen eens over het feit dat de algemene risicoanalyse, dat is een verplichting die elke onderneming moet doen, een re-opstellen, zou men in Nederland zeggen. Dat is een bijzonder tijdsconsumerende bezigheid die dus heel veel energie en heel veel geld kost.
En die weinig toegevoegde waarde geeft.
Ja. En dus ja, dat ding blijft staan al tientallen jaren in onze reglementering, terwijl er nu overschot van wetenschappelijke evidentie gekomen is, die zegt van ja, dat heeft geen toegevoegde waarde, stop daarmee, want dat kost je geld en tijd zonder enige toegevoegde waarde.
Ja. En toch ook daar denk ik dat er nog andere redenen zijn waarom dat die preventieadviseur niet echt wetenschappelijk wil of kan werken of niet evidence-based wil of kan werken. Hè. Maar ik denk niet alleen dat dat het probleem is van de preventieadviseur. Als je bijvoorbeeld gaat kijken naar human resource management, dan gaan we toch ook zien dat die medewerkers van personeelsdiensten dikwijls afkomen met methoden die de toets der wetenschappelijkheid niet kunnen doorstaan. Dus dat is niet alleen het probleem van de preventieadviseur. Dat ten eerste. Maar toch, de argumenten die die preventieadviseurs dikwijls gebruiken, die zijn dikwijls fout. En één argument dat voor mij fout is, dat Jan uiteindelijk op alludeerde, dat is de wetgeving. Zij verschuilen zich dikwijls achter de wetgeving en dat is niet altijd juist. Maar ik denk dat er nog andere redenen zijn waarom zij niet wetenschappelijk willen werken of kunnen werken. Als ik met preventieadviseurs spreek, en ik spreek er dus elke dag mensen met enkele, dan zijn hun argumenten dikwijls, ja, maar wij doen dit al jaren zo.
De praktijk is de beste leermeester.
Voilà. En daar ben ik het natuurlijk niet mee eens. Of een andere dooddoener. Jammer, zo hebben ze het mij geleerd op de opleiding preventieadviseur niveau 1 of niveau 2. En daar ben ik het ook niet mee eens. Waarom niet? Omdat als jij aan preventieadviseurs vraagt om evidence-based te werken en de docenten in die opleidingen niveau 1 en niveau 2 weten zelf niet hoe dat ze evidence-based moet werken, dan zitten we toch echt met een structureel probleem. Ja. Ja?
Wordt ook vaak in de hand gewerkt door de werkgever, hoor, die vooral wil zeggen van ik wil geen gedonder met de overheid, ik wil dat je vooral bezig bent met het invullen van al die wettelijke verplichtingen. En we hebben zo'n massa van dat soort verplichtingen, dat dat al een voltijdse bezigheid is. Dat er inderdaad heel weinig tijd en ruimte overblijft om zoals jij zegt, evidence-based te gaan werken.
Ja.
Ik zeg het in mijn lessen, zei ik het, toen ik nog les gaf. eigenlijk elke keer van stop met naar die wetgeving te kijken. Als je een probleem tegenkomt, je wordt geconfronteerd met een risico, kijk en luister wat er gebeurt. En die wetgeving kan je achteraf nog eens even bekijken om zeker te zijn dat wat je gaat doen conform is met geplogenheden. Maar beginnen met de wetgeving te hanteren als een stoplap voor al wat er zich aandient op de werkvloer.
Absoluut.
Je zou natuurlijk kunnen zeggen, als de kennis of de expertise niet intern aanwezig is in bedrijven, dan zouden consultants de oplossing kunnen zijn. Want van een consultant mag je verwachten, denk ik, dat hij die kennis en die expertise met wetenschappelijk onderbouwde methodes wel heeft.
Juist.
En daar ben ik dus ook niet echt van overtuigd. Ik ben niet overtuigd van de know-how, de kennis en de deskundigheid van vele consultants. Er zijn er natuurlijk zeer veel goede, gelijk er ook zeer veel goede preventieadviseurs zijn, maar er zijn natuurlijk ook consultants die niet of onvoldoende op de hoogte zijn op gebied van veiligheid en gezondheid. Dus ik ben niet echt voorstander van uitbesteden veiligheid, want het uitbesteden van die veiligheid gaat ook de know-how, de kennis van de preventieadviseur aantasten. Als ik dan ga kijken naar uitbesteden veiligheid, er zijn natuurlijk veel actoren die daarin meespelen, denken we bijvoorbeeld externe diensten. Als bepaalde taken van de preventieadviseur uitbesteed worden aan externe diensten, dan gaat hij natuurlijk ook een stuk know-how verliezen. Ja? En dan de vraag die je kunt stellen, hebben die externe diensten dan wel de juiste know-how? Of andere externe consultants? Als we gaan kijken naar opleidingen, er worden heel veel opleidingen uitbesteed. Ja? Daar ben ik natuurlijk op zich geen tegenstander van, maar ook daar gaat je toch een deel van je know-how uitbesteden aan derde partijen. En dat is toch wel een evolutie waar we in België en Vlaanderen dan zitten, dat er meer en meer preventieactiviteiten worden uitbesteed. Ja. En ik ben niet overtuigd dat op zich daar de veiligheid ten goede gaat aankomen, dat de veiligheid gaat verbeteren.
Volgt u dat?
Het gaat over een labiel evenwicht, vind ik. Er is inderdaad nood, vind ik, ook aan interne know-how. Een onderneming, veiligheid en gezondheid, in het algemeen arbeidsomstandigheden, is een essentieel onderdeel van elk ondernemingsfunctioneren. Dus je hebt daar een bepaalde hoeveelheid interne know-how nodig, de interne preventieadviseur. Maar het domein van preventie is de laatste tientallen jaren zo uitgebreid geworden dat je als interne preventieadviseur eigenlijk niet meer om consultants heen kan. Om maar een actueel voorbeeld te nemen, corona. Er waren nauwelijks preventieadviseurs in België tot 2 maanden geleden, die met biologische agentia bezig waren. Dat is een heel nieuw domein dat zich nu op een catastrofale wijze aan het openen is. En we gaan daar nog jaren werk aan hebben aan het bemeesteren van die coronacrisis. En daarna komen andere biologische problemen en andere mogelijke virussen en noem maar op. Dus ja, het domein van preventie verbreedt zich gestaag. Hè. Toen ik een jong kereltje was, ja, was een preventieadviseur met veiligheid bezig. En dan met de heel klassieke veiligheid, de veiligheid van machines. Dat domein is tegenwoordig bijzonder complex geworden. Je hebt heel de psychosociale problematiek die een paar tientallen jaren geleden nergens ter sprake kwam. De burn-out kwestie, iets dat maar sinds een paar jaar aan het opkomen is. En zo heb je modefenomenen die na verloop van tijd wel onder controle geraken, maar het domein expandeert wel.
Ja. Okay, dus u zegt het wordt complexer.
Ja.
Kennis is belangrijk. Op welk vlak heeft Europa dan hier de oplossing? Want je kunt je de vraag stellen, veiligheid en welzijn op het werk, is dat anders in Italië dan in Engeland? Dus je zou eigenlijk kunnen gaan opschalen en zeggen, ja, als je gaat kijken welke taak heeft Europa op dit vlak, dan zou je heel snel stappen kunnen maken.
Ja, dat is een leuke vraag, omdat ik daar ook al heel veel over geschreven heb. En Jan weet het ongetwijfeld. Er zijn eigenlijk op wereldniveau 2 modellen ter bestrijding van onveiligheid en ongezondheid op het werk. Je hebt het Zuid-Europese traditionele model. En België is altijd een Zuid-Europees land geweest qua reglementering. Waar onze wetgeving nog steeds exemplarisch is. Hè. Heel veel medische onderzoeken, waarvan 99% overbodig zijn. Een zware syndicale greep op het preventiegebeuren. Alles moet gebeuren in sociaal overleg. Een zeer sterke, beschermde interne preventieadviseur die eigenlijk bijna onaantastbaar is in de onderneming. Dat is een typisch Zuid-Europees concept. Het Angelsaksisch concept is helemaal anders. En dat heeft zich vertaald in ISO 9000. dat is veiligheid als onderdeel van de verantwoordelijkheid van de hiërarchische lijn. Heel veel rechtstreekse communicatie met de werknemer. Hè. Wanneer Jan daarnet sprak over toolbox meetings en last minute risk analysis. Dat zijn allemaal benaderingen die de laatste jaren opgekomen zijn en die nopen een rechtstreeks contact met de individuele werknemer. Niet via de syndicale afgevaardigden, maar rechtstreeks. En de toekomst van, in mijn ogen, preventie ligt gelegen in het Angelsaksische model.
Ik ben het daarmee eens. Ik denk dat we meer naar maatwerk moeten gaan, dat we meer moeten gaan naar flexibiliteit, dat de veiligheid in een koekjesfabriek iets anders is dan een veiligheid in een bouwbedrijf. Nu zitten we veel te veel aan een eenheidsworst en ik ben dus eerder voorstander van het veiligheidsbeleid dat zich aanpast aan de risico's, aan de organisatie en niet eenheidsworst en overal hetzelfde. Dus ik kan me daarin vinden.
Dat maakt dat je inderdaad afstapt van die hele batterij van reglementaire verplichtingen die juist zorgen voor die eenheidsworst.
En die geven dan ook nog wel wat conservatisme, die geven wat corporatisme, die geven ook een versnipperd landschap. En dat versnipperd landschap maakt dan natuurlijk ook het veel moeilijker om een bepaalde know-how op te bouwen. Als we teruggaan naar de opleidingsinstellingen, ik denk dat er veel te veel opleidingsinstellingen zijn in België, waardoor er, als je gaat kijken bijvoorbeeld naar Nederland, het aantal opleidingen, preventieadviseur is daar zeer, zeer beperkt, maar die mensen die hebben natuurlijk een lange termijnsvisie, die kunnen een bepaalde know-how opbouwen, die kunnen aan onderzoek doen. En dat is in Vlaanderen, in België, quasi onmogelijk door het te sterk versnipperd landschap.
Ja, Nederland is typisch lid van die Noord-Europese Angelsaksische club die preventie op een heel andere manier aanpakken. Hè. De Nederlandse reglementering is elementair, is zeer sober. En wij zitten nog steeds met die wirwar van wettelijke verplichtingen, waarvan er al nog dateren van eind van de 19e eeuw zelfs.
Ja, en een overheid die sterk betuttelend is, die alles in detail gaat voorschrijven en die uiteindelijk weinig vrijheid geeft aan de organisaties om het veiligheidsbeleid in te richten zoals ze dat denken. Ze zijn mans genoeg om dat te doen en hoe dat ze denken dat ze dat best kunnen doen. En dat wordt op dit moment niet of onvoldoende toegelaten.
Ja, dat is het risico van overregulering natuurlijk. Hè. Dat mensen gaan denken van ja, ik heb de job gedaan als ik het juiste papiertje ingevuld heb en het juiste cijfertje ergens neergezet heb. Dat is het probleem ook van, dat ken jij goed Jan, van formele managementsystemen. ISO 9000, dat werkt met een overmaat aan procedures, is contraproductief. Het gaat over een heel mooi, labiel optimum tussen onderregulering en overregulering.
Ja, en dat geeft dan weer administratieve veiligheid en geen veiligheid op de eigenlijke arbeidsplaats. En dat laatste is hetgeen waar ik niet verder naartoe wil. Ja. Dus dat men niet gaat naar work as imagined in procedures, in regels, in wetgeving, maar work as done. Hoe doet men het eigenlijk op de werkvloer? Hoe kunnen we daar de risico's aanpakken? Of dat dat nu een bank is met psychosociale belasting of stress, of dat dat een bouwbedrijf is met val van hoogte, of dat dat met machineveiligheid, die risico's die verschillen. En daarom ben ik dus eerder voorstander van flexibiliteit, maatwerk en aanpassen aan de risico's.
En zijn dat de grote tendensen die u ziet voor de toekomst? Want als ik goed naar jullie heb geluisterd, er zijn nogal wat verbeterpunten wenselijk, maar ook mogelijk. Als we nu gaan kijken op een termijn, laten we zeggen van 2-3 jaar. Hè, denk ik ook wel onder impuls van de wetenschap die door de coronacrisis ja, veel meer aandacht heeft gekregen.
3 jaar is natuurlijk zeer kort, hè, Henny? Ja. 3 jaar...
Ik bedoel niet dat het op 3 jaar allemaal kant en klaar, want dat is inderdaad geen realistische termijn. Maar welke initiatieven zouden er op 3 jaar ondernomen moeten worden?
3 jaar is betrekkelijk kort om verouderde institutionele structuren te veranderen. Alhoewel, ik blijf positief ingesteld. Ik denk dat ook de coronapandemie dat echt een gamechanger kan zijn. Dus dat kan die versnelling of kan die verandering dus sterk versnellen. Nu, ik denk dat er belangrijke tendensen zijn. Jan en ik zelf hebben ze al wat aangehaald. We gaan weg van verstarde veiligheid, formele veiligheid. Men gaat af van die checklistachtige benaderingen. Men gaat naar maatwerk, naar flexibiliteit. Ik noem dat situationele veiligheid. Ja. Men gaat kijken, wat is de situatie? Gelijk als situationeel leiderschap zal men gaan naar situationele veiligheid. Er zal meer de nadruk komen te liggen op coaching. Er zal meer de nadruk komen te liggen op leadership skills. Ja. En dan, die evolutie is al gaande. Men zal meer gaan van techniek naar de drietand, noem ik, techniek, organisatie en mens. Ik kan dat goed illustreren aan de Griekse goden. Hè. De Griekse god Ares met zijn speer, dat is de techniek. Dat man zal men verlaten en men zal meer gaan naar de Griekse god Poseidon met zijn drietand. Dus techniek, organisatie, mens en cultuur. Dat is een evolutie daar waar wij voor staan. En ik denk ook dat die evolutie al sterker aan de gang is. En dat die alleen maar door de coronapandemie zal versterkt worden. Hè. Men zal ook veel selectiever moeten zijn in de activiteiten van de preventieadviseur. Al die administratieve overlast die uiteindelijk de veiligheid niet ten goede komt, die zal men kritisch moeten bekijken en die zal men achterwege moeten laten. Toolbox-meetingen, werkplekinspecties, opleidingen, allerhande verplichte opleidingen die dikwijls geen enkele toegevoegde waarde hebben en die de veiligheid op de arbeidsplaats niet verbetert, die zal men in vraag moeten stellen en daar zal men mee moeten stoppen. Mijn maat is altijd geweest, wat breng je toe aan de veiligheid op de arbeidsplaats? Als men acties als preventieadviseur moet doen zonder dat de veiligheid verbetert, moet men daar onmiddellijk mee stoppen. Ja? En dat is dus hetgeen wat ik noem de evolutie van administratieve veiligheid naar echte veiligheid. En dat is een belangrijke evolutie waar de preventieadviseur voor staat. En ik ben op zich positief. Het feit dat we hier zitten, het feit dat ook veel collega-preventieadviseurs die zaken in vraag zullen stellen, samen dan toch wel met de ervaring en wetenschappelijke know-how van de persoon die naast mij zit, kan dat alleen maar ten goede komen.
Ja. Deelt u dat positivisme?
Ik zie ook inderdaad heel veel goede dingen gebeuren op de bedrijfsvloer. Maar ik ben nogal sceptisch over de respons mogelijkheid en de flexibiliteit van de overheid om daarop in te spelen. We zitten met een muurvaste manier om wetgeving te veranderen en ik ben op dat vlak bijzonder negatief ingesteld. Ik heb heel slechte ervaringen met onze beleidsorganen, met de Hoge Raad voor PBW, zoals dat heet, waar de discussies tussen de sociale partners verlopen en waar eigenlijk niks aan het veranderen is. Ik herinner mij de fase waarop we de oude Belgische reglementering in zaken arbeidsveiligheid, het ARAP, hebben willen omvormen naar de codex toe. Dat was een beweging die beoogde om meer evidence-based in de reglementering te krijgen, de reglementering een stuk te ontvetten en alleen de dingen over te houden die gevalideerd waren. Daar is niks van in huis gekomen. De codex is ontaard in een even treurige verzameling van detailvoorschriften als het ARAP. Dat heeft eigenlijk weinig opgeleverd.
Daar ben ik het natuurlijk wel mee eens, maar ik denk dat belangrijke historische momenten, zoals nu de coronapandemie, een trigger kunnen zijn om de zaken ten goede te veranderen.
Dat is zeker een trigger die men zou moeten gebruiken. Maar nogmaals, de respons vanwege de wetgevende organen, daar blijf ik toch sceptisch tegenover. Als ik bijvoorbeeld in Amerika zie hoe de National Safety Council functioneert, dat is een heel ander verhaal. Die bestaat integraal uit praktijkmensen. En het zijn die praktijkmensen die de wetgeving aanpassen en modifiëren. Onze Hoge Raad bestaat voor de helft uit syndicale afgevaardigden en de andere helft uit werkgeversafgevaardigden. Ik denk niet dat er een van die mensen ooit al een bedrijf van kortbij gezien heeft. Maar die gaan wel over de veiligheid beslissen en de gezondheid beslissen op de werkvloer.
Prima, ik onthoud dat er veel werk aan de winkel is, maar dat er ook veel opportuniteiten zijn om het tij te doen keren, omdat het uiteindelijk de werknemer, de persoon op de werkvloer, ten goede moet komen.
Absoluut, daar ben ik het helemaal mee eens.
Ja, en naarmate die werknemer schaars wordt, dat was een gegeven net voor de coronacrisis, waarbij we echt zaten met een probleem van een verhoogde marktvraag aan ervaren werknemers. Dat leidt tot een hoger niveau van bescherming voor die werknemer. Ik ben een beetje bang dat de coronacrisis ook een averse effect kan hebben, namelijk dat we terug naar een periode gaan van hogere werkloosheid, met het gevolg dat ja, werknemers weer iets minder kostbaar goed gaan worden voor de ondernemingen. Dus het kan twee kanten uit.
Ja. Daarmee hebt u het laatste woord gekregen. Dank u voor uw komst en voor uw waardevolle inzet.
Graag gedaan.